Schoon zeker. Gemeente, ik heb nog een paar afkondigingen voorafgaand aan de dienst. Volgende week zondag, zo de Heere wil, om 10:00 hoopt dominee A.J. van de Heerik uit Dordrecht voor te gaan. En om 6:30 dominee M.B. van de Akker uit Nieuwekerk aan de IJssel. En de collecten die zijn bestemd in de eerste plaats voor kerkomroep en in de tweede plaats voor de plaatselijke gemeente. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader in Jezus Christus zijn Zoon door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij staan stil vanavond bij de roepingsgeschiedenis van Samuel. En in verband daarmee zingen we dan in Psalm 85 en daarvan het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Psalm 85, vers 3. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 32 en daarvan het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Het zesde vers van Psalm 32. En wij belijden dan met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. O Heere, getrouwe en barmhartige God en Vader in ons Heere Jezus Christus, door uw grote goedheid mogen wij hier onze plaatsen innemen in het kerkgebouw of thuis bij de kerkradio of op welke manier ook verbonden zijn met de dienst van het woord. En dan is dat uw trouw die daarin naar voren komt, dat u uw gemeente altijd weer bijeen vergadert en dat u haar in stand houdt. Want als het van ons had moeten afhangen, wat zou er dan toch van terecht gekomen zijn? En heren, nu bidden we u of u met uw Heilige Geest ook aanwezig wil zijn, dat we ook harten mogen ontvangen en hebben die ontvankelijk zijn, die het woord van u ter harte nemen en opmerkzaam luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Want als het woord toch bediend wordt, dan wilt u uitdelen uit de rijkdom van uw genade. En Heere, dat mogen we en kunnen we alleen maar van u verwachten. Wilt u ook een mond geven om te spreken, om de grote werken van u ook te verkondigen? Heere, als we alleen maar op onszelf teruggeworpen worden, dan zouden we met al ons enthousiasme toch overgelaten zijn aan de eenzaamheid van onszelf. Maar wilt u door uw geest onze leidsman zijn en ons zo leiden in heel de waarheid, en dat wij ook eerlijk mogen zijn voor uw aangezicht om het woord ook te brengen en te horen zoals u dat wilt. Wij kunnen het zo gauw toch aanpassen aan onze situatie en aan onze omstandigheden en aan onze begeerten. Maar Heere, leer ons ook te stellen ons onder de kritiek van het woord van u, dat dat onze richtsnoer mag zijn en dat dat een zwaard is wat ons ook velt, dat we niets overhouden van onszelf, maar geheel en al het van u verwachten en de zaligheid zoeken buiten onszelf. in de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Waar kunnen we het anders in vinden dan in Hem alleen? Heere, hoor zo onze gebeden. En wilt u ook met allen zijn, ook thuis, in de huiskamers, of waar ook. Wilt u ook zijn met gemeenteleden die elders verblijven in deze vakantietijd. Bewaar ze, Heere, ook op de plaatsen waar ze zijn en op de wegen die ze gaan. En wilt u ook hen op deze dag ook betrokken doen zijn bij dit dienst van uw koninkrijk. Om ook het woord van u te horen. Misschien ook op plaatsen waar zij dat toch mogen ontvangen. En waar u ook uw gemeente nog bijeenroept. En nog hebt. En nog doorgaat. Wij vragen het u om Jezus wel. Amen. De lezing uit de Heilige Schrift vindt u in 1 Samuel 3, 1 Samuel 3 vers 1 tot en met 14 lezen. 1 Samuel 3 vers 1 tot en met 14. En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord des Heere was dierbaar, dat wil zeggen zeldzaam. In die dagen, er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde ten dien dagen, als Eli op zijn plaats nederlag, en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon, en Samuel zich ook nedergelegd had. En eer de lamp van God uitgedaan werd, in de tempel des Heren, waar de ark Gods was, dat de Heere Samuel riep, en hij zei, zie, hier ben ik. En hij liep tot Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Doch hij zei, ik heb niet geroepen, keer weder, leg u neder. En ik ging heen en legde zich neder. Toen riep de Heere Samuel wederom. En Samuel stond op en ging tot Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij dan zei, ik heb u niet geroepen, mijn zoon. Keer weder, leg u neder. Doch Samuel kende de Heere nog niet. En het woord des Heere was aan hem nog niet geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel wederom ten derde maal. En hij stond op en ging tot Eli. En zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen verstond Eli dat de Heere de jongeling riep. En daarom zei Eli tot Samuel, ga heen, leg u neder, en het zal geschieden zo hij u roept. Zo zult ge zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn plaats. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw knecht hoort. En de Heere zei tot Samuel, zie, ik doe een ding in Israël, dat al wie het horen zal, die zullen zijn beide oren klinken. De dienzelfde dagen zal ik verwekken over Eli alles, wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Ik zal het beginnen en voleinden, want ik heb hem te kennen gegeven, dat ik zijn huis rechten zal tot in eeuwigheid, om des ongerechtigheidswil die hij geweten heeft. Want als hij zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangezien. Daarom dan heb ik het huis van Eli gezworen, zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in eeuwigheid zal verzoend worden, door slachtoffer of door spijsoffer. Tot zover de lezing uit de schrift. En wij noemen dan als tekst voor de bediening van het woord vers 10. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw knecht hoort. We ontmoeten hier gemeente in onze tekst een sprekend God en een luisterende dienaar. En we plaatsen dat eerst in de lijst van die tijd. En daarna zien we de volgende aandachtspunten die voor de hand liggen. Een sprekend God, een luisterende dienaar en dan ook kort nog een gezegend volk. Dus een sprekend God en een luisterende dienaar. En nadat we dat geplaatst hebben in de lijst van die tijd, zien we dan achtereenvolgens de aandachtspunten. Sprekend God, luisterende dienaar, gezegend volk. Maar eerst gaan we nog samen zingen uit Psalm 99. En daarvan vers 5 en vers 7. Psalm 99 en daarvan vers 5 en 7. Gemeente, de meeste mensen, denk ik, die zullen in de huiskamer wel een schilderstuk hebben hangen. En zo'n schilderstuk is over het algemeen omlijst, vierkanten. Dat heeft niet de bedoeling om nu te laten zeggen, wat heb je toch een mooie lijst in de kamer hangen. Dat die lijst opvalt en dat schilderstuk niet meer. Nee, het is de bedoeling dat juist door die lijst de aandacht getrokken wordt naar dat schilderstuk. En dat dat nog beter tot zijn recht komt. Op deze wijze kunnen we ook een bepaalde gebeurtenis in de lijst van die tijd plaatsen. En op die manier wordt het gebeuren verduidelijkt en de aandacht erop gevestigd. Nou, dat zou je nu ook kunnen zeggen van de roepingsgeschiedenis van Samuel. Net als bij een omlijsting van een schilderstuk zien we ook hier vier kanten. Want wij ontmoeten een dienende knecht. Dat is de eerste kant. We lezen het in het eerste vers van dit hoofdstuk. En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En ook in het vorige hoofdstuk, vers 18, daar lees je het ook nog. Samuel diende voor het aangezicht van de Heere, zijnde een jongeling om God met de linnen lijfrok. Ja, dat was toch wel een gunstige uitzondering in die tijd. Een jongen die de Heere diende. Hij deed dat nog wel niet zelfstandig onder leiding van Eli, maar heel plichtsgetrouw verrichtte hij zijn werk. Het was een jongen die van de Heere gebeden was door Hanna en die aan de Heere gewijd was. En door middel van hem zal de Heere nu een groot keerpunt brengen in de geschiedenis van Israël. Dat is de ene kant dus. Maar de tweede kant van die omlijsting, dat is dat je een verworden dienst ziet. Niet alleen toen en niet alleen vandaag. Er is niets nieuws onder de zon. Hetzelfde kwaad keert telkens weer terug. Het was een gevaarlijke tijd voor jong en oud. Want de Satan die gebruikte dat normloze leven van die dagen om tot zonde te verleiden. En niemand deed er moeilijk over. Dat moest kunnen. Je bent maar één keer jong. Ieder deed wat goed was in eigen ogen. Nou, ook voor de jonge Samuel leverde dat gevaar op, want hij was nog een jongen. Heel jong was hij naar het heiligdom gebracht door Hanna. Was hij nog maar een jaar of vier. Hij zal nu wel wat ouder geweest zijn, maar toch maar een jongen. En daar groeide hij op. In zo'n situatie. Want ja, de priesters Hofni en Pinhas, de zonen van Eli, die bedachten methode om van de dienst van de Heere beter te worden. Ze stelden het materiële boven het geestelijke. Je kunt wel zeggen dat het een criminele boel was in dat heiligdom. Nou, herkennen we er helemaal niets van in onze tijd. En bovendien leefden ze net als vandaag zich uit in een losgeslagen seksuele moraal. Zelfs in het heiligdom. Daar sliepen ze bij de vrouwen die daar samenkwamen. Je leest het. En ook toen deed niemand daar moeilijk over. Eli heeft ze nog wel gewaarschuwd. Je leest dat in hoofdstuk 2. Maar dan lees je in dit hoofdstuk dat hij ze niet eens zuur heeft aangezien. En daar wordt dan eigenlijk toch wel mee bedoeld dat hij ze niet uit het ambt ontheven heeft. Dat hij geen maatregelen genomen heeft. Dus dat is de tweede kant. En dan de derde kant. Dan zien we en horen we een zwijgend God. In het eerste vers van dit hoofdstuk lezen we: en het woord des Heren was dierbaar. Dat wil zeggen, schaars, zeldzaam in die dagen. Er was geen openbaar gezicht. God maakte zich niet bekend aan zijn dienaren. Hij sprak vanaf de aanspraakplaats, vanaf het verzoendeksel. Daar gaf hij zijn woord door aan zijn dienaren om het weer te verbreiden onder het volk. Maar God zweeg. En dat vanwege die vreselijke ontrouw en losbandigheid van de priesters. En vanwege de goddeloosheid van het volk. O ja, er was activiteit genoeg. Maar het was niet meer dan een verstarde vormendienst. En God zweeg. En dat is het erge. Vrijwel niemand maakte zich te zorgen over. Ja, er waren er natuurlijk nog wel. Bijvoorbeeld Hanna. En zo waren er zo nog wel weer meer natuurlijk die zich daar wel mee bezig hielden. Maar anders, over het algemeen, maakte zich daar niet druk over. Dat is de derde kant van die lijst om die tijd. En dan de vierde en laatste kant van die lijst, dat is een oordelend God. Zo ernstig had men zich in het heiligdom misdragen en zo verhard was men geworden, dat het oordeel over hen bij de Heere vast besloten was. De maat was vol, dat kan een keer vol zijn. En Eli had geen maatregelen genomen, nu gaat de Heer het zelf doen. En midden in die lijst van die tijd staat nu deze roepingsgeschiedenis van Samuel. Dan gaat God spreken en God gaat Samuel roepen. En hij gaat door met zijn werk. Dat is nu die trouw van God. Dat is nu het wonder van genade. Dat het midden in die tijd staat. En dat God weer opnieuw begint. God zorgt ervoor dat het licht nog niet helemaal uitgaat. Dat het nog geen pikdonkere nacht wordt. En zo ontmoeten we daar dan als eerste aandachtspunt een sprekend God. God zorgt zelf voor een hervorming. Voor een reformatie. Hij houdt zijn kerk in stand tegen het woede van de hele wereld. En soms is een tijd lang de kerk zeer klein, beleiden we. En schijnt hij tot niets geworden te zijn in de ogen van de mensen. En ja, dat zag je in de dagen van de rechter Eli. Je zag dat ook in de dagen van koning Achab. En dat is nog wel meer voorgekomen. En in de kerkgeschiedenis zijn er zulke perioden. En toch mogen we belijden en geloven dat God voortgaat. Hij bewaart zijn kerk ondanks alle afval en verval. En hij zorgt voor een nieuw begin. Dat is zijn trouw. En op het tijdstip dat de lamp van God in de tabernakel bijna uit is. Want de tempel was er nog niet. Er was nog een heiligdom in Silo. Maar de lamp is bijna uit. En dan legt Samuel zich te slapen. En in figuurlijk opzicht. Want dat staat er niet zomaar. Is de lamp van het woord van God ook bijna gedoofd. Maar nu gaat de Heer Samuel roepen. De olie van de lamp van het woord wordt nog weer gevuld. De Heilige Geest wordt nog niet helemaal weggenomen. En waarschijnlijk spreekt hij dan van boven het verzoendeksel. Dat had de Heer beloofd. Dat lees je in Exodus 25. Dat hij vandaar het woord zal laten horen. Dan zal hij dan zijn dienaren bekendmaken. En zij mochten het dan weer doorgaan geven.
Er is nog weinig op schrift gesteld van dat woord van God. Op deze wijze openbaarde God zich. En dat deed hij dan vanuit het heiligdom. Om zo ook dat onder het volk door te kunnen geven. En ja, dan ligt daar Samuel te slapen. Hij hoort die roep. Samuel, Samuel. En Samuel denkt dat Eli roept. Want ja, hij is bijna blind geworden. Die zou wel iets moeten hebben. Samuel is nog niet gewend aan dat spreken van God in het heiligdom. Hij is daar wel. Daar ligt ook wel te slapen in die omgeving. Maar hij is daar nog niet aan gewend. Het woord van God was nog niet aan hem geopenbaard op die manier. Hij kende de Heere nog niet op die manier. En Eli, ja, die had het ook niet door. Die was er ook niet mee vertrouwd, blijkbaar. Want die zegt dat hij maar weer moet gaan liggen en weer moet gaan slapen. Pas als de Heere Samuel 3 keer geroepen heeft. Ja, dan dringt het tot Eli door dat de Heere gesproken heeft. En zo zie je dat ook Samuel en Eli delen in de duisternis van die eeuw. Ook Gods volk leidt evenzeer onder het oordeel van God. Dat hij zwijgt. Het zal eerst moeten gaan door het gericht van God over de zonde heen. Maar wat is dan een wonder dat God zich niet bij de situatie neerlegt. Wat een genade dat hij het woord nog weer neemt. Hij zoekt zijn volk nog weer op. En straks zal Samuel ook de woorden door mogen geven aan het volk. En je leest het aan het eind van dit hoofdstuk en ook het begin van dat volgende hoofdstuk. Dat hij dat woord weer door mag geven aan het volk. Dat is nu de trouw van God die hij aan Israël nooit gekrenkt heeft. Hij gedenkt aan zijn verbond tot in eeuwigheid. En dat wij ook het profetische woord nog mogen hebben, gemeente, dat dat nog aan ons is toevertrouwd. Was dat een genade van God? Dat is alleen maar op grond van de priesterlijke offerande van de Heere Jezus Christus. En door zijn hand zal het welbehagen van de Heere dan ook geluk voortgaan. En daarom kunnen we en mogen we vruchten verwachten. Ook nog van de christelijke opvoeding. En van de bediening van het woord. We hebben het niet verdiend. We zijn niet beter. En wij zorgen er ook niet voor. Maar de Heere doet het. En dan maakt hij nog van de dienst van mensen gebruik. Dat deed hij toen, dat doet hij nu. Want wat gebeurt hier? Dan gaat die oude Eli Samuel onderwijs geven. Ja, God die gebruikt dan deze Eli nog. Die toch ook zo afgeweken was. En zo slap geweest was. Hij gebruikt hem nog om Samuel onderwijs te geven. Want de Heer had ook kunnen zeggen: ik, de Heere, spreek tot je, Samuel. Maar dat doet de Heere niet. Hij gebruikt het onderwijs van Eli. Hij bedient zich van de middelen. Daar moeten we maar goed op letten. Hij wil werken door een biddende moeder, Hanna, die er haar hart had uitgestort in dat heiligdom. En die om een zoon had gevraagd. En belooft dat ze hem dan zou wijden aan de dienst van God. Daar begon het. Zo in de stilte op de achtergrond. Daar begon die grote reformatie in Israël. En hij doet dat door een onderwijzende priester Eli. En zou de Heer het nu anders doen? Dan doet hij het nog door een ambtsdrager in de kerk. onder de bediening van het woord. En door een godvruchtige vader en een biddende moeder. Door een leerkracht op school, een leidinggevende van verenigingen enzovoorts. Het is al heel goed dat ook jongeren dat goed tot zich door laten dringen. Zulke mensen gebruikt de Heer om ook mij in zijn dienst te nemen. Ook in mijn hart te komen werken. En dat wel eens ouders en alle anderen die verantwoordelijkheid dragen, ons dat ook goed bewust zijn. En wat is dan een genade als de Heer ons gebruiken wil? Want wie zijn wij? Dat zal Eli ook wel gedacht hebben. Wie ben ik dat de Heer me nog wil gebruiken? Maar als hij hem dan onderwijs gaat geven, dan wijst hij ook niet naar zichzelf, maar dan wijst hij naar het woord van de Heer. Daar wijst hij naar. En dat is ook goed. De stem van de Heer wijzen. Ga maar weer naar bed, jongen. En als je weer geroepen wordt, dan moet je maar zeggen, spreek, Heere, want uw knecht hoort. En zo gaat Samuel weer opnieuw naar bed. Net als tevoren. En de Heere die roept, Samuel, Samuel. Hij staat daar en neemt daar plaats, de Heere. En lezen we. Dus vanaf de aanspraakplaats. Vanuit het heilige der heiligen. Vanaf het verzoendeksel. Daar roept de Heere. En merken we het. Dat deze dienende knecht bij God bekend is met namen. De namen van hem. Die staan in zijn handpalmen gegraveerd. Hij kan en hij wil ze niet vergeten. Hij bekommert zich om hen. En hij aanschouwt het ook wanneer zijn dienaren zich dag en nacht kwellen vanwege de ongerechtigheid van het volk. En onze namen dan, uw naam, jouw naam. Ja, die heeft de Heer ook genoemd. Misschien was je het niet bewust, dat zal wel niet. Bij de meesten is dat toch wel zo geweest. Toen ze gedoopt werden, toen is uw en jouw naam wel genoemd. En bij iedere bediening van de heilige doop, dan worden we eraan herinnerd. En dan mogen we onszelf al toespreken wat we straks ook gezongen hebben aan het begin van de dienst. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God mij geeft. En dan wil de Heer zo in de stilte en op de achtergrond gaan werken. Door een moeder die haar hart uitstort voor de Heer. Die eerst ook nog aangezien wordt door Eli als een dronken vrouw. En dan kun je je wel voorstellen hoe het er naartoe ging daar in dat heiligdom. Maar daar werkt de Heer nu. Het viel niet op dat ze haar hart uitstort en dat ze zo ontroerd was. Maar de Heer wilde doorwerken. En door een jonge dienaar die daar in de stilte en op de achtergrond getrouw zijn werk verricht. Dat is in de hemel bekend. Ach, dat hoeft niet bekend gemaakt te worden door middel van de media aan de mensen. Nee, God woont bij een verbroken en verslagen geest. En dat heeft meer te betekenen voor land en volk en voor kerk en overheid dan al dat opzienbarende en dan al die publiciteit en dat indrukwekkende in de ogen van de mensen. Maar dat we een sprekende God ontmoeten en dat wij dan ook luisterende mensen zijn, want hier ontmoeten we ook een luisterende dienaar. Wat hebben we dat gebed nodig wat Eli Samuel op de lippen gelegd heeft? Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat hebben we toch wel hard nodig. Want we zijn van die druktemakers. Hofni en Pinias, die zullen ook herrie genoeg gemaakt hebben in dat heiligdom. En daarbuiten. Maar het ontbrak. Ja, waar ontbrak het aan? Aan een goede luisterhouding. De afval van God, die begint bij het niet meer luisteren naar zijn woord. Bij het niet meer stil zijn voor God. Israël luisterde niet meer naar de geboden van God. En naar de priesterwetten. En ieder deed wat juist was in eigen ogen. En daarom was het woord van God schaars geworden in die dagen. In onze tijd zijn er ook genoeg mensen die hoor zeggen, de Bijbel doet me niets. Waarom toch niet? Zouden we misschien zelf te veel lawaai maken? Zou men zichzelf misschien te interessant vinden om zoveel mogelijk likes te krijgen op Instagram? En je investeert de tijd en aandacht in. En oorverdovende geluiden worden gehoord. En je ziet jongens en meisjes met oordopjes fietsen en lopen. Die hebben ze in de oren. En wat er om hen heen gebeurt, dat horen ze niet. En dat zien ze niet. Helemaal in beslag genomen door wat ze horen. En op de stijgers in de bouw. En op het kantoor en in de fabriek. En op de vrachtwagen. En in de huiskamers staat de radio de hele dag aan. En leuzen worden er geroepen op de straten. Demonstraties worden er gehouden met veel tamtam. Acties worden er gevoerd om aandacht te trekken. En je ziet zomaar op het trottoir een moeder lopen met een kinderwagen. En nog een kleine aan de hand. Of die erbij loopt. En dan kijken ze op de smartphone. Of ze zijn aan het bellen met een vriendin. En dat kind in de kinderwagen zien ze niet. En dat kind dat erbij loopt ook niet. Dat zou zomaar op de straat kunnen gaan. En kunnen verongelukken. Oh. Ja, vind je dat gek? Vind je dat vreemd? Dat het woord van God ons dan niets meer doet? Ja, maar de tijd en de stilte wordt me afgenomen. Wordt het dan gezegd? Nee, die wordt hier niet afgenomen. Die vul je in. Maar hoe vul je hem in? Die tijd en die stilte vul je in. En daar maak je je druk mee. Ja, en dan raak je ongevoelig voor het woord van God. Dan ontbreekt die luisterhouding. En God gaat zwijgen. We ervaren de kracht van dat levende woord van God niet meer. Hij neemt zijn geest weg. Ja, zo was het in die dagen. Maar hier ontmoeten we dan een jongen die God dient en die naar wet gaat en die wacht op het roepen en de stem van de Heere. Je kunt vergelijken met een jongen die zijn Bijbeltje op het nachtkastje heeft liggen. En hij wordt 's nachts wakker en hij pakt dat Bijbeltje en gaat erin lezen. Ja. Hij wil zo graag de stem van de Heere daarin horen. Zo ontmoeten we hier ook een luisterende dienaar. Nog zo'n jonge jongen. En van Eli heeft hij het wel gehoord. Dat het horen, het luisteren het belangrijkste is. Het gaat nog niet allereerst om het zien. Maar door het gehoor van het woord werkt de Heilige Geest het geloof. En werkt Hij vernieuwend in ons hart en leven. En als Samuel dan door de Heere geroepen wordt, dan zegt Hij: spreek, want uw knecht hoort. Een sprekend God en een luisterende knecht. En daar begint nu die grote vernieuwing in het persoonlijke leven. En ook dat grote keerpunt in de geschiedenis van het volk. Daar. Als Samuel toch eens niet geluisterd had, dan zou het pikdonkere nacht geworden zijn. God zou zijn volk verlaten hebben. En daarmee de hele wereld. Door te luisteren blijft het nog licht in het leven, in de kerk en onder ons volk. Niet door al onze activiteiten. Want het kan zo gauw vormendienst worden. Dat zie je hier in Silo. En om de juiste uitleg van het woord van God bekommert men zich dan niet. Maar het gaat om die gestalte. Spreek, want uw knecht hoort. En dat is tot zegen van land en volk, van kerk en jeugd. Als ouders luisteren. Als leerkrachten luisteren. Als herders en leraars luisteren naar het woord van God. Want dan hebben ze iets door te geven aan jong en oud. Een sprekend God. En een luisterende knecht. Ja, daar begint ook die omgang met God en het jonge leven van Samuel. En daar begint de grote ommekeer in het leven van een jongen, van een meisje, van een man en een vrouw. Als die gaat luisteren naar de Heere. Als een meisje 's avonds op haar kamer biddend bezig is met een open Bijbel. En ze zegt: spreek, Heere, want ik zou zo graag de kracht van uw woord beleven. Dat u zo dichtbij bent, dat u hier uzelf bekend maakt aan mij. Dat u ook mijn God bent. Zo is God steeds met jonge mensen begonnen die daar ernst mee maakten. Dat zie je hier bij de jonge Samuel. Je ziet het ook bij de jonge koning Salomo. En je ziet het ook bij de discipelen van de Heere Jezus. Het waren ook nog jonge mensen toen ze geroepen werden. En verschillende van hen waren al discipel, leerling van Johannes de Doper. Die hen gewezen had op dat Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En die ging de Heere zoeken. Die jonge mensen. Die maakte hij tot zijn volgelingen. Tot zijn discipelen. En zo is die menigmaal begonnen. Bij jonge mensen. Die ernst maakten met de dienst van de Heere. Die zondag aan zondag in de kerk zaten en zitten. En die luisteren. Naar de bediening van het woord. De Heere die ziet het. Hij weet het. En hij gaat er verder mee. En dan delen wij ook in deze tijd, in de duisternis van deze eeuw. Net als Samuel. Maar toch zullen we merken dat de Heere trouw is en zich bekend gaat maken. En overvloedig het woord gaat spreken. En dat ze als jonge mensen mogen luisteren naar sprekend God. En dan maakt hij het waar. Die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Ja, weet u wie er ook geluisterd heeft? De Heere Jezus Christus. Samuel die spiegelt hem ook hier al iets af. God wekte hem het oor, lees je in het Oude Testament, iedere morgen. En hij heeft van jongs af aan al geluisterd. Hij was er zo thuis in de schriften. Toen hij als 12-jarige jongen in de in de tempel was. En daar die gesprekken voerde met de geestelijke leiding. Toen verwonderde zich al over zijn kennis. Dat was een lust in zijn leven om te zijn in de dingen van zijn vader. En toen hij verzacht werd in de woestijn door de boze. En toen hij honger kreeg. Omdat hij al zo lang niet gegeten had. En de duivel zei. Het is toch voor u geen groot werk om te zeggen van die stenen. Dat ze broden worden. Als je toch Gods zoon bent, dan kan dat toch. En toen zei hij. De mens zal niet alleen van brood leven. Maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Er staat geschreven. Ja, daar viel hij op terug. Daar viel hij zelfs op terug toen hij aan het kruis hing. In die diepste noten toen hij door de diepste dalen moest. Want van die 7 kruiswoorden zijn er 4 woorden toch uit de psalmen geciteerd. Daar klampte hij zich aan vast. Ja, als we zo gaan luisteren, ook naar het woord van God. En we stellen ons onder de kritiek van God, dan blijft er wel een grote schuld over. Maar dan mogen we ook wijzen toch op hem die meer is dan Samuel. Die Samuel hier dan nog maar zwak afspiegelt. Maar die een nog groter keerpunt teweeg gebracht heeft in de geschiedenis. En die nog meer vernieuwend wil werken in ons hart en leven van jonge en oudere mensen. En die daar dat grote werk wil doen door zijn woord. Dan mogen we het beleven als we zo dan het woord van God mogen horen als een kracht van God tot zaligheid. En dan wordt het voor hen een geur, een levensgeur die tot het leven leidt. Er staat ook wel tegenover. Als we ons blijven verzetten tegen God. En een aanstootgevend leven blijven leiden. En onboetvaardigheid volharden. Dat dan ook een geur is die tot de dood leidt. Zo was dat voor Hofni en Pinias. Ja, luisteren, daar gaat het toch wel om. Ook in onze houding, dat we niet onverschillig luisteren, maar vol eerbied. Ja, het is fijn als er geboeid verteld kan worden op de zondagsschool of op de club, de vereniging. En dat de meester op school of de juffrouw op school dat ook boeiend kan doen. Of dat de dienaar van het woord het boeiend kan brengen. Gaven van de Heere daarvoor gekregen. En de Heere wil daar gebruik van maken. Maar het gevaar ligt zo gauw op de loer. Dat we dan het van die persoon gaan verwachten. Van de spreker. Dat hij het boeiend spreekt en boeiend brengt. En dat het ons niet meer gaat om het woord van God. En het gevaar is ook voor de betreffende persoon aanwezig. Dat ze charismatische kletskousen worden. Die het woord van God niet meer doorgeven, maar doorgeven wat de mensen interessant vinden. Nee, die houding van Samuel, die is nodig, eerbiedig luisteren. En dat doet hij. Dat kun je ook uit de tekst concluderen. Want wat heeft Eli hem op de lippen gelegd? Die heeft gezegd, je moet zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. En wat zegt hij zelf als de Heer hem roept? Dan zegt hij, spreek, want uw knecht hoort. Dan laat hij die naam waarmee God zich aan Israël geopenbaard heeft. Yahweh, wat wij dan vertalen met Heere, met allemaal hoofdletters. Die laat hij weg. Uit eerbied. Dat doen de Joden nog. Uit eerbied. Je kunt gerust zeggen dat Samuel dat ook uit eerbied gedaan heeft. en diep ontzag voor die hoge en heilige naam van God. Want ja, dat zegt alles van hem, van God. En die eerbied die zal ook wel aan zijn houding te zien geweest zijn. Dat de gerust van op aan en hoe hij met de heilige dingen omging. Dan straalde dat ervan af. Eerbied daarvoor, behoedzaam daarmee omgaan. Ook in je woordkeuze, in je taal. En ja, dan luister je ook heel onderdanig en gehoorzaam. Dat merk je ook hier, als die zegt spreek, want uw knecht hoort. Want we kunnen niet vrijblijvend naar het woord van God luisteren. Het vraagt van ons dat we dat gehoorde ook geloven, dat we daar antwoord op geven. En dat we ons aan dat gehoorde onderwerpen, horen en gehoorzamen horen bij elkaar. En je merkt het ook, hij doet wat Eli zegt. Maar in veel hogere mate zal hij nu gaan doen wat God zegt. Als hij straks antwoord moet geven op de vraag van Eli, wat God tegen hem gezegd heeft, dan geeft hij eerlijk Gods woord door. En dat was toch wel een slecht nieuwsboodschap voor Eli. En voor Hofni en Pinias. Het is niet altijd gemakkelijk om dan het woord van God eerlijk door te geven. Het is ook niet altijd aangenaam om het woord van God te ontvangen. Want het stelt ons wel onder de kritiek van God. En zo is Samuel wel geroepen ook om dat woord dan ook later door te geven. Als dat verder nog aan hem geopenbaard wordt, dan moet hij doorgeven aan het volk. En dan merk je ook, hij verbergt niets. Ook al is het niet naar de geest van de tijd en niet naar de trend van de tijd. Al zit men er niet op te wachten. Maar hij geeft het door. En dat mag dan, dat is ook het derde nog, dan mag het tot zegen zijn voor het volk. God heeft het zwijgen doorbroken. En hij maakt weer een nieuw begin. En Samuel die mag de mond van God zijn om dat woord van God door te geven. En de Heere die gaat voort zich openbaren, herhaaldelijk. Want dan lees je in de eerste vers van het volgende hoofdstuk, het eerste gedeelte. En het woord van Samuel geschiedde tot heel Israël. Het geschiedde tot heel Israël. Het deed wat. Dat woord van God, dat is levend en krachtig. Kijk, als het woord van God ons niets doet, dan komt dat niet door het woord van God. Maar dan komt dat doordat ons hart ervoor gesloten is. En dat we dood zijn in de zonde en de misdaden. Maar dat woord van God, dat is levend en krachtig. Het geschiedde tot gans Israël. En ja, dat deed wat. Dat maakte geschiedenis. Dat vernieuwde ook het volk. Misschien bij velen uiterlijk, maar het bewerkte toch een hervorming, een restauratie. En zo zie je het, wat een zegen het is. Een sprekend God te mogen ontmoeten en een luisterende dienaar. Daar begint het, waar ouders, ambtsdragers, leidinggevenden gaan luisteren. Daar sluit God zich bij aan. En dan hebben we wat te zeggen. Dat is echt tot zegen van de gemeente, van de kerk, van heel het volk en zelfs van deze wereld. En daarom, hoe zalig is het volk dat naar Gods klanken hoort. Amen. Laten we dat zingen. Het Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort.
Laten wij danken en bidden. O Heer onze God, wij mogen u hartelijk danken dat we ook deze dag weer mochten zitten onder dat geklank van uw woord. Want we hebben toch gezongen, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En Heere, dat hebt u ons nu willen schenken. We kunnen er eigenlijk niet over uit als we daaraan denken. Wie zijn wij toch? Dat u zo naar ons om wil zien, dat maakt ons toch zo klein. En zo nietig. Dan zeggen we, dat is een louter genade. Dat is nu alleen maar trouw van u. Dat u spreekt. En Heere, dan hebben wij het mogen horen. O God van alle genade, wilt u door uw Heilige Geest ook de kracht van dat woord ook doen ervaren, beleven. Een kracht van u tot zaligheid, dat we nooit meer loskomen van u. Dat we zo aan u verbonden worden, dat we u altijd willen dienen in onze gedachten, woorden en werken. En dat we u begeren groot te maken. U bent het zo waard, Heere, om dat te doen. Wij zijn het niet waard, maar u bent het wel waard. En wilt u het dan maar doen, om uw grote naams wil, dat die erin groot gemaakt wordt, die erin verheerlijkt wordt. Gedenk ons zo, we danken u ook dat u toch ook ondanks de warmte alles nog wel gemaakt hebt vanmorgen en vanavond. En dat we het vol hebben kunnen houden als gemeenteleden en ook de dienaren van het woord. Heere, geeft u uw zegen en sterk ook allen die daar moeite mee hebben. Ook misschien wel ouderen of die aan een bepaalde ziekte lijden of kwaal. Sterk ook hen om ook deze dagen door te komen. En om, Heere, dan maar vooral stil te zijn voor u. En naar uw woord te luisteren, ook thuis, in de huiskamers of waar we ook verblijven. Heere, zegen dit deel van uw wijngaard, alle die hier verantwoordelijkheid dragen, de pastorale zorg, maar ook in het leiding geven aan alles. Wilt u, Heer, uw zegenende handen over hen uitstrekken? Wilt u al het zondige en verkeerde vergeven en het goede met uw zegen bekronen? Om Jezus wel. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 56, het vijfde vers. Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
God zegen.